Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, weer welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Vanuit de studio van het Allard Pierson. Vandaag heb ik twee gasten met wie ik ga praten over fotografie, kunst en het bewaren van foto's en verhalen. De eerste gast is Nico Koster, fotograaf, ex-galeriehouder en kenner en vriend van vele kunstenaars. Daarna praat ik met Mark Ponte, medewerker van het Stadsarchief en curator van de tentoonstelling Famiri Familie, die momenteel te zien is in het Stadsarchief. Welkom.
Dank u wel.
Dank u wel, ja.
Zoals gezegd, ik begin met Nico. Nico, we gaan het hebben over jouw carrière als fotograaf, galeriehouder en kenner van een heleboel kunstenaars. Dit ook naar aanleiding van het boek Cobra, Koster en meer, wat jij hebt uitgegeven.
Ja. Nou, ik niet, maar ik heb eraan meegewerkt natuurlijk. Ja. De uitgever is Just uit Groningen.
Oké, maar het is te krijgen.
Het is te koop.
Wel leuk.
Bij de buren hier ook, hè?
Oh, scheld er maar. Hey, laten we beginnen met de fotografie. Hoe is dat zo begonnen met jou?
Ja, ik kreeg eigenlijk een opleiding in militaire dienst als fotograaf. Dat is ook zo gebleven vanaf dat moment. Ik was dus een soort basisfotograaf op de vliegbasis Twente in de tijd. Ja, is nu niet meer. En toen ik daar die diensttijd voorbij was, toen ben ik in de fotografie gerold. Dus eerst bij de gemeente Amsterdam.
Okay.
En daarna van alles gedaan, winkels overal. En ik ben gelijk aan het fotograferen geslagen.
Ja.
Ja, dat was al vroeg.
Onder andere bij de Telegraaf heb je gewerkt.
Ja, heb ik ook tot 1988.
Ja, ja. En bij de Telegraaf, ik weet het eigenlijk niet, maar je hebt een aantal iconische foto's gemaakt. Bijvoorbeeld van John Lennon en Yoko Ono.
Ja, dat was in 1969.
Ja.
Inmiddels, hoe lang geleden alweer?
Moet ik dat nu uitrekenen?
Het is al 60 jaar geleden, geloof ik, hè?
30 plus 10.
Ja, in het Amsterdamse Hilton Hotel.
Ja, ja. Want dat was de Bed In for Peace, als ik het goed heb begrepen.
Ja, dat was vanwege de oorlog in Vietnam en de onrust in de wereld.
Ja.
Zouden ze nu weer kunnen doen, hè? Bij wijze van spreken, zo'n actie.
Ja, dat klopt. Helaas leeft John Lennon niet meer. Maar jij hebt daar foto's gemaakt. Hoe kwam je daar zo bij?
Nou, toen werkte ik nog bij de Telegraaf. Dat was met Henk van der Meijden. En die vroeg, hey, heb je niet zin om mee te gaan? Ik ga John Lennon ophalen. En dan moet je ons brengen naar de Utrechtse brug. Want dan komt hij aan met een grote Rolls, een witte Rolls. En dan stap ik in en dan rij jij voor mij en begeleid je ons naar het Hilton Hotel. Dus.
En toen ben je er ook meerdere keren gekomen?
Ja, ik ben er elke dag geweest.
Nou, wat leuk. Ja.
Ja, altijd met de lunch zo'n beetje.
En je mocht daar gewoon vrij fotograferen?
Ja, ik kon doen wat ik wou. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja, ik heb 180 negatieven van de...
En die negatieven heb je goed bewaard, heb ik begrepen.
Nou, juist niet. Want toen ik ze nodig had, toen kon ik ze nergens meer vinden. Ik weet niet waar ze gebleven waren, maar mijn dochter die belde me na 40 jaar op. Ja, niet zij, is nog geen 40, of toen in die tijd. En toen bleek dat ik ze gestopt had in een privémap over haar jeugd en alles. Dus die was een doorspitten en toen kwam ze John Lennon tegen. Dus ze belde me op. Ik denk, nou, dat kost een fles champagne. Ja, dat is wel heel erg als je dat kwijt bent, hè? Zo'n serie.
Ja, want je wist heel goed wat je gemaakt had, maar je kon het niet meer vinden in ieder geval.
En het is toch, dat had wel internationaal niveau.
Ja. Ja, leuk. Ja, want van je huis maak je ook een beetje museum. Je hebt aan de voorkant heb je hele grote foto's van John Lennon.
Ja, dat wisselt nog wel eens. Ik heb ook wel andere foto's gehad. Ja. Deze hangen er nu al een jaar of 4.
Oké, ja, leuk.
Omdat iedereen dat zo ontzettend leuk vindt.
Ja,
dat,
het zijn ook bijzonder. Was een bijzonder moment.
Ja, ja, ja.
Hey, en je hebt ook in 1975, geloof ik, de tweede prijs voor de Hard News World Press Photo.
Helaas, moet ik zeggen. Iedereen zou blij zijn met de tweede plek, maar dat is net als de Olympische Spelen. Alleen de eerste plek telt, hè, als je een beetje bekend wil worden. Dus daar heb ik altijd de P over in gehad. Er was een brandje in New York en die won de eerste prijs, overigens een hele goede foto.
Ja.
Absoluut winnaar.
En maar waar ging jouw foto over?
Het ging over de gijzeling in het hoe heet die straat nou? De Brakhuizenstraat, geloof ik, in Amsterdam-Zuid, bij het Indonesisch consulaat.
Ja.
Dus, en dat duurde
zo. Gijzeling door Molukkers, hè?
Door Molukkers, ja. Ja.
En hoe heb jij die? Hoe kwam je op die foto?
Nou ja, de pers die duikte natuurlijk op. Dus ik ben in een huis gekropen. Dan kon ik op het consulaat kijken en balkon. En op een gegeven moment gingen die deuren open van het balkon. En er kwam een geblinddoekte man naar buiten. En daarachter zo'n blaffer. Ja, dat heeft toen een half uurtje geduurd.
En dat
toen gingen
stonden.
Ze weer naar binnen.
Ja.
Dat was duidelijk even provoceren. Hè?
Ja, en toen had jij je foto gemaakt.
Ja.
Leuk.
Nou, het was ook een lucky shot, maar was er blij mee.
Ja. En, maar je hebt ook altijd een hele speciale belangstelling voor kunstenaars gehad. Hoe is dat zo gekomen?
Nou, toen ik heb het eigenlijk opgezocht bij de kunstredactie enzovoort. Want ik heb altijd gevraagd, als er een klus is, dan wil ik dat voor jullie doen.
Nou, dat werd voor de kunst, van de kunstredactie?
Ja, dus... En dat lukte, dat werd een vaste prik.
Maar waar komt die fascinatie vandaan?
Ja, dat... Waar komt die nou vandaan? Ik heb ooit een boekje in mijn handen gekregen... nog voordat ik fotografeerde van Johan van de Keuken.
Ja.
Achter glas. Daar was ik zo van onder de indruk dat ik denk... nou, ik wil fotograferen en dan zijn de kunstenaars natuurlijk nummer 1... Dat is voor mij altijd de hoofdzaak geweest.
En je kwam op een gegeven moment bij heel veel kunstenaars binnen.
Ja, ja, absoluut.
Hè, want je hebt ook veel in hun ateliers heb je gefotografeerd.
Ja.
Wie was eigenlijk de eerste kunstenaar waar je zo'n beetje binnenkwam?
Dat was Corneille.
Oké.
Corneille die was bezig in een atelier op de eilanden. En daar was hij bezig met een deuren te beschilderen voor het gemeentehuis in Assen, geloof ik, als ik me niet vergis. Nou, toen heb ik hem dus goed leren kennen. En ja, toen kwam ik ook in Parijs op zijn atelier. Duizenden foto's heb ik, geloof ik, van hem.
Ja, jullie zijn ook bevriend geraakt, hè, op een gegeven moment.
Ja, 40 jaar lang.
Ja, ja, dat is mooi. En jij hebt ook heel veel foto's, maar je hebt ook heel veel uit archieven over hem, maar ook over de Cobra groep, waar hij dan deel van uitmaakte, heb je toch boven tafel gekregen.
Ja, ik heb altijd gesnuffeld bij Apple en bij Corneille en waar dan ook.
Ja.
En op een gegeven moment heb ik daar een boek van gemaakt, Rue Santuy 20. Dat was het atelier waar de Cobra groep zat. Dus daar zat Apple. Constant is een tijdje eventjes geweest, maar die heeft er nooit echt gewoond. Lottie van der Gaag, de enige vrouwelijke... Oh nee, er was nog een dame. Hoe heet ze? Nou, kan ik even niet opkomen.
Ja.
Maar Lottie van der Gaag, die nu furoren maakt... Die is erg gewild op het moment in het Stedelijk.
Ja.
In Schiedam en het Haagse Gemeentemuseum.
Maar die Rue Santuy, dat heb jij niet meegemaakt. Dat was in de 50e jaren.
Nee, natuurlijk niet. Ik heb alleen het materiaal verzameld.
Ja.
Dus oude foto's uit die tijd.
Ja. Ja.
En dat lukte heel aardig.
Ja. Want daar is eigenlijk de Cobra Groep ontstaan in die periode in ieder geval.
De Cobra Groep is ontstaan in Parijs.
Ja.
Bij Café Notre-Dame. En daar waren toen Constant d'Autremont, Karel Appel... En Corneille en Constant. Die hebben eigenlijk de Cobra-groep opgericht.
En dat was in die periode, in 19...
Dat was in 1948.
Ja. En nou, dat, ze hadden niet erg veel...
Daarvoor was het de experimentele groep Holland. Maar dat is een tijdje geweest.
En die naam die
is... Dat is opgegaan in de Cobra groep.
Ja, ja. En, maar die is toen ontstaan, zullen we maar zeggen. Maar ze hadden niet veel geld.
Helemaal niks. Het zaten in een oude leerlooierij.
Ja.
En dus, dat stonk en ratten en weet ik het allemaal wat. En zij zaten erboven. En nou, daar hadden ze 8 ateliers in totaal. En er was precies 1 klein waskraantje waar ze zich konden wassen en verschonen in de gang. Dat was dus echt pure armoede. Pure armoede.
En, maar ze mochten daar ook niet blijven slapen, heb ik begrepen.
Nee. Maar dat deden ze toch wel.
Ja. Nou, wat leuk. En sinds de jaren 60, van toen ben je met ze in aanraking gekomen. Hè? Heb ik dat goed begrepen?
Ja, zo ongeveer. De allereerste keer met Corneille was, ik meen, in 1969.
Ja.
Ja.
En toen ben je ook Karel Appel en al die dingen.
Ja, van de een kwam het andere.
Ja.
En ik was goed bevriend met Herman Krikhaar, misschien ken je die?
Ja, van de Krikhaar Galerie.
De Krikhaar Galerie, ja. Die heeft ook Cobra heel erg goed gebracht. Ja. Dus via Herman Krikhaar kwam ik bij alle andere schilders terecht.
Oké. Okay.
Dus.
Want jij bent ook galeriehouder geweest, hè? Ja. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, door dat ik al die kunstenaars leerde kennen.
Ja.
En ik kon eigenlijk ook nog wel makkelijk aan werk komen in die tijd. Dus... ik denk, nou, toen heb ik mijn echtgenote, Marjan Jaski was eigenlijk, daar ben ik mee begonnen. En later met Tom Okker.
Ja, en jij bent begonnen met Galerie Jaski, die bestaat nog steeds.
Ja, dat was met Tom Okker.
Ja, oké. En die zijn jullie samen begonnen en jullie hadden voornamelijk ook Cobra.
Cobra.
Ja. Ja, en die... kochten jullie ook goed.
Aan de lopende band. Maar ik was ook een beetje PR-man, hè, dus ik wist het wel te
Jij
brengen.
Deed de PR. Okay.
Ja, de PR. Ik had natuurlijk veel relaties in die tijd opgedaan.
Hey, en in die tijd heb je ook gewoon met Corneille, je zei al PR, hè? Je hebt een aantal stunts met hem gedaan.
Het werd niet door iedereen in dank afgenomen, maar tegenwoordig doet iedereen het. Hè? Als je in een museumwinkel komt, wat vind je dan wel niet niet in het stadsarchief denk ik direct, maar wel, dat zijn boeken geloof ik, maar...
Nou, het stadsarchief verkopen ze toch ook
Een beetje.
Nou, bij het stadsarchief hebben we ook geen eigen winkel. Hè? Dus
dat is geen eigen winkel.
Dat is een boekwinkel die natuurlijk heel erg op Amsterdam gericht is.
Hele
maar vooral echt wel boeken. En dat is gewoon een externe boekhandel die in ons gebouw zit.
Ja.
Maar goed, mooie winkel.
Ja, zeker.
Je kan er ook wat kopen. Maar goed, eventjes wat stunts met Corneille. En dat was bijvoorbeeld... Hè, wat deed je dan?
Nou, de eerste grap was eigenlijk met de Society Shop. Die vroegen of ik kon regelen of hij een stropdas wou ontwerpen. En dat is een enorm succes geweest. En een ander succesnummer was de ABN-pen. Dat was een... die gaf de ABN... in de tijd uit, samen met een mooie doosje en zo, een Parkerpen beschilderd. Nou, er zijn er 125.000 van over de toonbank gegaan.
Ja, dat was eigenlijk...
Dan kreeg als je aansloot voor de nieuwe rekening.
Ja, oké. Dus dat was een goede PR voor zowel ABN, maar ook voor Corneille.
Ja, zo is een beetje... Ja, daarna nog veel andere dingen gedaan. Ik zeg nogmaals, niet altijd in dank afgenomen door... collega's of wat dan ook. Maar
want, waarom niet?
Het was veel te commercieel voor Corneille.
Ja.
Maar ja, luister, Appel heeft ook een Mercedes beschilderd... en die heeft ook een sjaal gemaakt en weet ik het, wat voor dingen nog meer.
Ja.
Dus het, is niet, het was in die tijd al niet ongewoon. Maar ja, nu staan de museumwinkels bol van de...
Ja.
Wat je allemaal wil niet kan krijgen van Picasso en Miro.
Ja.
Maar die zijn natuurlijk dood, maar...
Zeker.
Maar...
Want Corneille had ook, heb ik begrepen, die heb ik ook nog wel gezien, een tram beschilderd. Later beschilderd.
Ja, dat was eigenlijk de gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Cobra Groep. Dat was gekoppeld aan de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk over Komenaar.
Ja, en toen heeft hij die tram, hij heeft een ontwerp gemaakt en die heeft door de stad gereden.
Ja, die reed door de stad een aantal jaren.
Ja, ja. Ik kan het me nog wel herinneren.
Ja, ja. Leuk. Met zo'n grote cobra-slang op de tram. Ja, ja, dat was wel een gek ding.
Ja, ik zag, ja, de foto's daarvan staan ook in jouw boek in ieder geval.
Ja, ja, ja.
Hey, en in jouw boek wordt er ook een aantal kunstenaars benoemd met een aantal foto's van jou. Belangrijk, een hele belangrijke is Corneille. Je hebt ook volgens mij veel gereisd met Corneille.
Ja, ja, ja.
Ik zie hier een foto van Cuba.
Cuba, ja, Cuba, dat is een prachtige reis. Ben ik 2 keer met Corneille geweest in Cuba.
Ja, want ik heb wel eens wat zeefdrukken van hem gezien uit Cuba. Die vind ik bijzonder mooi.
Ja, ja, die zijn mooi, ja.
Ja. Maar hoe was dat om met Corneille te reizen?
Nou, dat ging heel makkelijk. Dat was eigenlijk buitengewoon gezellig.
Okay.
Goede prater was het.
Ja?
Ja, die hield niet op. Maar dat is juist leuk. Dus.
Hey, en jij kende ook, hebben we het net al over gehad, Karel Appel.
Ja, Appel.
En,
ja.
Appel en Corneille waren redelijk goede vrienden. Maar dat
we
is
waren,
ook...
maar dat, in de komende tijd is er iets misgegaan. En ik weet ook wel ongeveer wat. Het ging om vrouwen en het ging om geld.
Oh.
En Sandberg, die had een tentoonstelling georganiseerd.
Sandberg was de ex-directeur van Stedelijk.
Ja, Stedelijk. Die had een tentoonstelling georganiseerd in het huidige gemeentemuseum.
Ja.
In 1949. En dat was een enorm succes. Daar kwamen veel mensen op af. Door allerlei rellen in de krant en weet ik het wat. En aan het eind van die tentoonstelling kwam Constant en die kreeg 500 gulden mee. Dat was overgebleven van het budget.
Okay.
En toen zei Sandberg, dat moet je verdelen. Moeten jullie verdelen onder elkaar. Nou, Constant die geeft het geld aan Appel. En Appel die zegt, ja, nou hier Constant, daar krijg jij 100 van. En Corneille 100. En ik 300. Waardoor ze meteen de pest in kregen uiteraard. Dus zegt Appel, ja jongens, maar jullie begrijpen het helemaal niet. Ik gebruik veel meer verf dan jullie.
Dat was natuurlijk ook waar, maar goed.
Ja, onzin natuurlijk. Maar ja, Appel die was ook wel op de centen.
Ja.
Corneille niet. Corneille was eigenlijk geen zakenman.
Nee.
Maar ja, daar heb ik dan wel veel plezier van gehad.
Nou ja, jij deed de zaken voor hem dan, toch?
Ja.
Of een tijd in ieder geval.
Ja, nou, wel een jaar of 30, 40.
Ja, precies. Dus, dat was mooi. Maar is het nog eens goed gekomen tussen die twee?
Nou, dat heb ik ook georganiseerd in Hotel Lutetia in Parijs. Toen heb ik voor de krant, moest een kerstverhaal komen. Toen denk ik, nou, dat is leuk. Dan ga ik de verbroedering van Corneille en Appel fotograferen. In het hotel. Dat is gelukt. Ik geloof dat het erin staat.
Ja, staat foto's.
En daarna hebben ze elkaar ook nooit meer gezien. Dus het was even gezellig.
Ja. Hey, er waren ook andere kunstenaars Oh, dit is ook wel een iconische foto.
Ja, ja, dat was Fokker F100.
Ja.
Die zou Appel beschilderen. En dat heeft hij op een model gedaan.
Een modelvliegtuig.
De F100, die zou geïntroduceerd worden op de Parijse luchtvaartshow. Le Boucher. En hij ging dus met dat ding aan de haal. Hij schilderde het. En ik zeg, nou, dan moeten we een mooie plekfoto voor zoeken. Toen hebben we gefotografeerd voor de Twin Towers.
Yeah.
Dat is natuurlijk een belachelijke affaire, 25 jaar daarvoor. Dat hij met de vliegtuigen daar, met de Twin Towers op de achtergrond.
Karel Appel met een beschilderde vliegtuig.
Ja, het bestaat niet meer. Het vliegtuig is ook verdwenen. De Twin Towers en Appel is overleden natuurlijk.
Ja, en ja, dat beschilderde vliegtuig in het groot is nooit doorgegaan.
Nee. En dat kwam omdat Fokker problemen kreeg met geld natuurlijk.
Ja.
Ging bijna failliet, ook al toen in die tijd.
Ja.
Moesten 1400 man uit en toen durfde Zwartouw het niet aan om die grap uit te halen.
Zoiets
had het wel graag gebeeld.
Ja.
Ik ook.
Maar het is wel een iconische foto inderdaad.
Ja. En die andere die eronder staat is met Johan Cruijff.
Ja, want die zagen elkaar dan ook regelmatig.
Nou, niet regelmatig. Ik heb Johan Cruijff zo gek weten te krijgen dat hij meeging naar het atelier van Appel.
Ja.
Dat vond hij ook wel erg leuk.
Ja? Ja. Mochten ze elkaar?
Ja, het zijn twee Amsterdammers. Johan Cruijff is geboren bij het stadion. En op een steen waarop afstand in de Dapperbuurt is Appel geboren.
Ja.
Dus Amsterdammers kon niet anders.
Nee. Dus, leuk. Dus dat heb jij allemaal wel georganiseerd om bij elkaar te krijgen. Hier hebben we andere kunstenaars. Constant. Heb jij wat? De intellectueel van Cobra, heb je hem genoemd?
Ja, die schreef het manifest en weet ik het allemaal. Ja, Constant Nieuwenhuis.
Ja, kende jij hem ook redelijk?
Ja, redelijk goed, ja. Ik heb een aantal keren bij hem op het atelier geweest.
Leuk.
Ja, ja, ik zie Babylon heeft hij daar gemaakt.
Ja. En je hebt ook een aantal oude foto's gewoon uit die oude tijd heb je ook gepubliceerd.
Ja.
Die zitten allemaal in jouw archief.
Ja, dat is Corneille en Constant met het blad Reflex.
Ja.
Dat was eigenlijk het voorloper van Cobra.
Oké.
Later is het, kreeg je de Cobra-nummers.
Ja, want er waren ook een aantal schrijvers die gelieerd waren aan de Cobra-groep. Of in ieder geval in dezelfde periode. Wie waren dat?
Nou, onder andere Simon Vinkenoog natuurlijk. En de vijftigers, hè.
Ja.
Ja, dat is de tram.
Dat is de tram. En vijftigers. Jan
Schierbeek.
Schierbeek, ja. Ja. Ja, die waren ook een beetje geleerd aan de
groep. Die hebben vaak samengewerkt. Onder andere Schierbeek met Karel Appel, die hebben verschillende boeken gemaakt.
Ja. Hey, en hier is ook een hoofdstukje Lottie van der Gaag.
Ja.
Vrouw in een jongensclub.
Ja, nou, dat was wat met Lottie. Die zat ook in het atelier.
Ja.
Op een gegeven moment kwamen natuurlijk altijd de Appel en Corneille koffie drinken bij Lottie. En plotseling zei Lottie, ja, jullie komen er niet meer in. Jongens, jullie pikken mijn werk. En het was een beetje zo. Zij maakte tekeningen in de trant van met katten en vogels. En,
ja.
En ik heb thuis tekeningen die van Lottie en van Appel. Die zouden net zo goed andersom kunnen zijn.
Ja.
Dus die zei, jongens, jullie komen er niet meer in, want jullie pikken mijn werk. Ja, en ze voelde zich ook als vrouw.
Gediscrimineerd?
Dus, gediscrimineerd, ja. Ja.
Want zij was geen onderdeel van Cobra.
Ja, dat...
Officieel. Of wel?
Ja, nou kijk, zij is er vanaf het eerste moment bij geweest.
Ja.
Maar ze staat niet op een zogenaamde Cobra-lijst of wat het ook is.
Ja.
Maar ja, ik vind wel dat ze erbij hoort.
Ja. Ja. Ja, ook met haar werk. En dat staat nu ook...
Ik niet alleen, hoor. Sorry.
Nee. En dat staat nu ook wel heel erg in de belangstelling.
Ja, nu wel op het moment. Ja. Stedelijk en nogmaals, Boomland van Beuningen.
Ja, dus dat is wel bijzonder. Ja, het was wel een beetje een mannenwereld
ja,
in die
natuurlijk.
Tijd.
Die maakte de dienst uit.
Ja.
Maar ze deed het heel goed.
Ja, ja. En er was Henny Riemens, was daar ook? Was dat de vrouw waar je
Henny
het
Riemens,
over?
Dat was de vrouw van Corneille.
Oké. Okay. En die
fotografen.
Ja.
Die heeft nog een tentoonstelling gehad in foto's zelfs.
Oké. Wat leuk. Nou, je hebt in dat boek beschrijf je dus een heleboel kunstenaars.
Eugène
Brands. Heel leuk. Leuk om te zien.
Ja, Jantje Sierhuis hoort er natuurlijk ook bij.
Ja.
En die is net overleden.
Ja.
En dan heb je ook nog Kees Verwij.
Ja.
Die heeft niets met de Cobra groep te maken.
Nee.
Dat is ook een mooie vogel. Want dat was een Norse man. Wel leuk. Moeilijk te benaderen. Maar op een gegeven moment was er een dame. En die maakte een interview voor een of ander blad. En het zat hem niet lekker helemaal. Toen zegt hij, komt u even mee naar buiten. Want dan kan u zien wat ik bedoel met het pand. En die dame gaat naar buiten en hij kwakt de deur dicht. Had geen zin meer in het interview.
Nee.
Zo was Kees Verwij.
Yeah. Ja. Was hij ook zo bij jou?
Nee. Ik heb een heel boek van hem gemaakt. Dus.
Okay, yeah.
Het atelier van Kees Verwij.
All right. Yeah.
En Hermans is ook mooi.
Yeah.
Die zat ook in Parijs.
Yeah. Die kende jij ook? Of
ja.
Ja.
En hier heb ik hem land met een fototoestel. Dat is,
hij was ook
een
goede fotograaf, zei
hij. Dat was een hobby, hè? Hij was fotograaf en hij verzamelde schrijfmachines.
Oké, leuk. Nou, en ook natuurlijk Hugo Claus.
Ja, Hugo Claus, ja.
Want Hugo Claus was ook behalve schrijver, ook kunstenaar.
Ja, en heel erg bevriend ook met de Koberengroep, met Corneille en Appel.
Ja,
Claus heeft ook een groot boek gemaakt met Karel samen.
Oké. Ja, leuk. Ja, hier is een foto met Corneille samen met Hugo Claus.
Ja, in Parijs.
Alles in Parijs. Leuk.
Ja, nou ja, dat was de stad, hè?
Ja. En hier staat ook een Shinkichi Tajiri.
Tajiri, ja. Dat is een Japanse cobra-kunstenaar.
Ja. Maar hij kwam uit... Kwam hij uit Japan?
Nee, hij kwam uit Amerika in eerste instantie. Maar hij had in Baarlo een kasteel en dat was zijn werkplaats ook. Spectaculaire man. Het maakte enorme mooie beelden.
Ja, heel grote beelden ook.
Ja,
hè?
Ja, heel abstract.
Ja.
En ook wapentuig, zo zag het eruit.
Ja, heel groot. En wat had hij dan met de Cobra Groep?
Hij was gewoon, hij had zich eraan verbonden.
Ja.
Corneille vroeg het of hij mee wou doen.
Oké.
Voor de exposities.
Ja. En hier is hij aan het werk in de Cobra-tuin.
Ja, het is in het Cobra-museum.
Cobra-museum in Amstelveen.
Ja, ik hoop dat het goed gaat met het
Cobra-museum. Ja, dat gaat nu even wat minder, geloof ik. Ja,
maar misschien lukt het. Het zou wel een gemis zijn. Stel je nou eens voor op dat plein daar als er ineens een autoverkoper in zit of zo is in dat pand.
Ja.
Ik weet niet of dat Amstelveen ten goede komt. Het kan ook een supermarkt worden natuurlijk.
Ja.
Maar ik geloof dat het heel slecht is voor Amstelveen. Want de cultuur kan je niet zomaar wegcijferen.
Nee, zeker niet.
Het heeft zeker een plek, het Cobra Museum. Het is in heel Nederland bekend. En Amstelveen ook.
Ja.
Ja, het zal geld kosten, maar...
En jij hebt ook een beetje aan het begin gestaan, hè?
Ja, de paal nog gefotografeerd en hierin geslagen.
Ja.
Maar ja, anders verkopen ze toch twee van hun doeken uit de collectie.
Dan is het voorbij. Dan is het geldzorg.
Maar ja, dat mag ik niet zeggen.
Goed. Hey, Anton Heiboer kende je ook?
Ja, dat was helemaal een mooie vogel.
Ja.
Ja.
Die woonde...
Ja, met zijn vrouwen.
Met vier vrouwen.
Ook een boek van gemaakt met zijn vrouwen. En hij was knotsgek, want ik had een keer een aantal lito's... etsen maakte hij, hè, voornamelijk van die zinkplaten, gekocht. En toen ging ik hem het geld brengen. Dat moest hij natuurlijk cash hebben in die tijd. En dat was 25.000 gulden. En ik tel het uit. Voor mij ook een vreselijk groot bedrag. En hij zei, zegt hij. En hij gooit het... Zo, in de lucht, laat het op hem neerkomen, raapt het weer bij elkaar en stopt het in de bank. In de bank, hè? Dus gezichtbank. Zo, zegt hij, het zit nu in de bank. Dat is hij, boer.
Oké. Ja. Hey, en jij maakt boeken hiervan, hè, van je foto's en zo. Waarom vind je dat belangrijk om dat vast te leggen?
Nou, dat is gewoon gekkigheid, omdat ik het leuk vind.
Ja.
Ja, je wordt er niet rijk van.
Nee, oké, maar het zijn wel bijzondere dingen.
Ja.
En je bewaart ook dingen, ook in je eigen huis. Hè? Je hebt een aantal bijzondere meubels.
En boeken die blijven altijd bestaan.
Ja.
Gewoon een leuk boek over Amsterdam gemaakt. Dat hebben jullie niet in de boekwinkel.
Is het nog verkrijgbaar?
Ik denk het niet meer.
Nou ja, tegenwoordig doet de boekwinkel ook wel antiquarisch. Dus misschien, als ze het een keer tegenkomen, zullen ze het er ongetwijfeld
als
neerleggen.
Als ik er kom, dan neem ik een ringetje voor je mee.
Oh, dat is leuk. Ja.
Oké, Nico, dank je wel. Ik ga nu even over naar Mark Ponte van het Stadsarchief. Mark, we hebben al welkom gezegd. Je hebt ook al wat dingen verteld. Maar we zitten hier voor de tentoonstelling die op dit moment wordt gehouden, Famiri Familie, die in het Stadsarchief te zien is. Allereerst even Mark Ponte, wie ben jij? Wat doe jij bij het Stadsarchief?
Ik ben onderzoeker.
Okay.
Ik ben historicus en ik werk bij het Stadsarchief als onderzoeker tentoonstellingmaker. Heb in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de relatie Amsterdam-Suriname, slavernijonderzoek, ook migratiegeschiedenis in het algemeen, ook heel erg gefocust op de 17e eeuw. Suriname is een van mijn de belangstellingsgebieden qua geschiedenis, zeg maar. Ik heb zelf daar ook een tijd gewoond.
Okay.
Dus dat is, toen is natuurlijk die fascinatie voor de Surinaamse geschiedenis en de Surinaams-Amsterdamse geschiedenis, die natuurlijk heel nauw verweven is, al meer dan 400 jaar. En overigens moet ik wel bij vertellen dat de tentoonstelling ook niet alleen in het Stadsarchief staat.
Okay.
Maar hij staat, dezelfde tentoonstelling staat ook in het Nationaal Archief Suriname in Paramaribo.
Okay.
Wat ook wel een unicum is, denk ik, dat het zeker voor de relatie Nederland-Suriname, dat er een tentoonstelling op twee plekken tegelijkertijd te zien is. Hè? Heel vaak hoor je, als je in Suriname komt, van nou leuk, je hebt weer een tentoonstelling gemaakt, of dat was daar te zien. Maar wij zien er weinig van terug. En in dit geval, het gaat over een gezamenlijke geschiedenis. En hebben we het ook op die plek, op twee plekken, zelfs op drie plekken. Want we hebben ook een versie van de tentoonstelling weer in Amsterdam Zuidoost staan.
Okay.
En het is ook een samenwerkingsproject geweest.
Met het archief, hè?
Nationaal Archief Suriname. Ja.
Oké. Leuk. Want ik heb het gezien. Het gaat over de relatie tussen Suriname en Amsterdam. En het gaat heel ver terug. Hè, want,
Kijk, wij hebben natuurlijk een enorm archief hier in Amsterdam. Hè,
ja.
Met tientallen kilometers archief. En daar zijn een aantal archieven die tot in de 16e, 17e eeuw teruggaan natuurlijk. En in het bijzonder ons notarieel archief. Waar we al jaren ook met een hele groep vrijwilligers en tegenwoordig ook met allerlei nieuwe technologieën wat we aan het ontsluiten zijn. En in die archieven zitten eigenlijk die relaties die Amsterdam had met de hele wereld. En daar is natuurlijk Suriname een van de belangrijke plekken van. Dat begint niet met de Nederlandse kolonisatie van Suriname, wat de facto in 1667 plaatsvond en door de Zeeuwen. En later kunnen we het zo nog over hebben, meer in Amsterdamse handen kwam. Maar al in de jaren 10 van de 17e eeuw was er een kleine handelspost in Suriname van een aantal Amsterdamse handelaren die daar een kleine post waarmee het inheemse bevolking werd gehandeld. Dus de oudste notariële akte waarin verslag wordt gedaan van hoe dat dan daar ging, die wij hebben, die zijn uit de jaren 1610, 1611.
Okay.
Dus dat betekent dat er dus meer dan 400 jaar Amsterdam-Surinaamse geschiedenis is.
Die jullie hebben inderdaad.
En die wordt bewaard bij ons en natuurlijk ook in het archief in Suriname.
Ja.
En daarom is het ook mooi om die verhalen ook uit beide archieven te putten. Ja. Wij hebben meer 17e eeuws, want in Suriname heeft het toch heel erg te lijden gehad onder de klimatologische omstandigheden. He, dus en beestjes, et cetera. Dus dat lag natuurlijk heel lang in het gouvernementeel paleis. Toenmalig, dus je ziet ook als je oude akten in Suriname bekijkt, dan zitten er ook allemaal gaatjes van beestjes in.
Ja.
Bij ons zijn er ook wel eens wat dingen gebeurd. Hè. Er zijn branden in het stadhuis geweest, waarbij delen van het archief verloren zijn gegaan. Maar daar is dat wel echt heftige klimatologische omstandigheden. Maar het is heel mooi om samen te werken en uit beide collecties te putten. Want wat natuurlijk eigenlijk de insteek van die tentoonstelling was, is dat we al 400 jaar die gezamenlijke geschiedenis, en dat wordt gemaakt door mensen en ook door families. Hè? Transnationale families, dus mensen die deels in families die deels in Suriname en deels in Amsterdam woonden. En dat begon in de 17e eeuw. Met dan vooral kolonisten natuurlijk. Hè? Je had heel veel Portugees-Joodse families die hier uit Amsterdam naar Suriname verhuisden. En daar je hebt natuurlijk een beroemd gebied, de Jodensavanne aan de Suriname-rivier. Ongeveer zo'n 70 kilometer ten zuiden van Paramaribo. Is net vorige week door UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst.
Okay.
De binnenstad van Paramaribo stond daar al op.
Ja.
Net als de binnenstad van Amsterdam en van Willemstad.
Ja, 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 ja.
En nu is de Jodensavanne daar ook aan toegevoegd als belangrijke plaats in de geschiedenis. De geschiedenis van het Amerikaanse Jodendom ook. Maar ook
koloniale geschiedenis.
Een plek natuurlijk waar Ja, mensen die eigenlijk op de vlucht waren voor de Inquisitie. Hè? De Portugese Joden die vervolgd werden in Spanje en Portugal. Ja. Die in Amsterdam vrijheid vonden en vervolgens in Suriname. Maar natuurlijk wel helemaal gebaseerd op de arbeid in Suriname van tot slaafgemaakte mensen die daar op die plantages werkten.
Ze waren op zoek naar vrijheid, maar ontnamen andere mensen hun vrijheid.
Ja, en dat is... maar goed, dat is dus wel een belangrijk verhaal wat hier verteld wordt.
Ja. Ja, staat ook erg in de belangstelling nu, volgens mij. Praten over het kolonialisme en hoe dat was.
Ja, we kijken natuurlijk veel breder tegenwoordig naar die geschiedenis. Hè. Ook de bevolking is natuurlijk veranderd. De Amsterdamse, dat is niet iets van nu. Maar je merkt wel dat er in het algemeen veel meer interesse is voor die koloniale geschiedenis en de mindere kanten van die Amsterdamse geschiedenis ook. Want als we dan kijken naar die relatie Amsterdam-Suriname, die is er al heel lang, maar die is natuurlijk heel lang heel erg scheef geweest. In de zin dat Amsterdam, Nederland, maar in de Republiek destijds, maar Amsterdam in het bijzonder natuurlijk kolonisator was. Want vanaf 1683, dus als je de geschiedenis vanuit dat Nederlands perspectief, heb je die verovering in 1667 door de Zeeuwen. Na enkele jaren wilden de Zeeuwen er eigenlijk van af. En die hebben die kolonie verkocht aan een soort joint venture van drie partijen. De West-Indische Compagnie was daar een van. Natuurlijk die compagnie die al die kolonisatie en slavenhandel deed. Een rijke familie van Aartse Sommelsdijk en de stad Amsterdam. En zo kwam dus de kolonie Suriname in handen van deels van de stad Amsterdam. Ik neem even een slokje water.
Ja.
Niet alleen dat, want natuurlijk binnen die WEC had Amsterdam ook al de overhand. Dus als je dat allemaal bij elkaar stelt, kan je wel zeggen dat Suriname meer dan andere kolonies ook eigenlijk een heel Amsterdamse kolonie is geweest. En in het wapen van Suriname heeft ook tot voor kort heeft dan ook, het stonden ook de Andreaskruisen en die stonden ook op het paleis. Ja. Dus die relaties zijn heel nauw. En die zijn ook nauw gebleven tot nu natuurlijk, waarin je talloze families hebben die op beide kanten van de oceaan leven. En het idee van die tentoonstelling, maar een van de inspiratiebronnen was eigenlijk een reclame die in Suriname en ook wel in Nederland, maar dat is de Surinaamse telecommaatschappij, die heet Telesuur. En die adverteert met een soort simkaart die je kan kopen. En die heet dan Twee Landen, Één Gevoel. En dat is dan een simkaart, dat bestaat al 15 jaar of zo, waarin je dus op beide plekken lokaal kan bellen. Dus het maakt niet uit of je in Suriname bent of in Nederland, maar je kan je belt naar elkaar altijd met lokaal tarief.
Okay.
En dat fenomeen proberen we ook in deze tentoonstelling eigenlijk van een soort van historische context te voorzien. En dan zie je dat natuurlijk dat in de 17e eeuw, in het zogenaamde rampjaar in 1672, is er bijvoorbeeld een schip gekaapt uit Suriname en door de Engelsen. En de brieven die op dat schip aanwezig waren, die hebben jarenlang in een archief in Engeland gelegen.
Okay.
Die zijn 20 of 30 jaar geleden zijn die teruggevonden. En als je alle papieren van dat schip zijn bewaard gebleven, inclusief dus de brieven die de gewone mensen die daar woonden naar Amsterdam stuurden.
Oh, ja.
En dan zie je eigenlijk dat daar, dat laten we in die tentoonstelling ook zien, dat daar hele gewone conversatie natuurlijk is ook tussen die twee plekken. Dus mensen, aan de ene kant gaat het over handelsrelaties, maar sturen ook boodschappenlijstjes met van, we hebben hier te weinig olie en we willen droog vlees en schoenen hebben we nodig. Maar ook hoe gaat het met mijn neefje? En ik heb gehoord dat die is overleden. Je ziet dat mensen ook elkaar nog steeds heel erg op de hoogte hielden via brieven over het wel en wee op beide plekken. En meestal zijn dat soort dingen verloren gegaan, maar doordat je dan zo'n archief hebt waar iets bewaard is, ongeopende brieven, kan je dat toch terugvinden. En ja, zo hebben we die tentoonstelling opgebouwd in 7 familieverhalen die zeg maar de hele geschiedenis tot 1975 beschrijven.
Ja, want hoe kan je een voorbeeld van zo'n familie geven?
Nou, het voorbeeld waar ik net over had was dan de familie Nassi. Dat is een Portugees-Joodse familie die ook in Brazilië had gezeten ten tijde van dat de Nederlanders daar ook actief waren en hier in Amsterdam en vervolgens naar Suriname is verhuisd. En zij zijn ook de stichters van die Jodensavanne geworden. Maar ook weer zo dat je nu bijvoorbeeld op de Dappermarkt heb je een zaakje, dat heet Naskip. En dat is een kipzaakje waar je gefrituurde kip kan kopen, fried chicken. En dat is een winkel die in 1962 is opgezet door een meneer Nassi. En vandaar dat het ook Naskip heet. En dus niet vernoemd is naar het gerecht Nassi, maar naar de naam Nassi.
Okay.
Een paar jaar geleden zijn ze ook naar Nederland gekomen en zitten ze ook op de Dappermarkt. En zo zijn er natuurlijk tal van economische, culturele verbanden die ontstaan zijn in de 17e eeuw en die tot vandaag de dag als je het weet, zichtbaar zijn in hier en in Suriname.
Een mooie voorbeeld van een van de familie is de familie Vijmersum.
Ja.
Want die voorouders, 2 daarvan, werden tentoongesteld hier in Amsterdam.
Ja. Ja, in 1883, dus dan zijn we 10 jaar na de afschaffing van de slavernij. Hè, die in 1863 werd afgeschaft, maar mensen op de plantages moesten nog 10 jaar doorwerken. Dus 1873 was dat echt afschaffing. 10 jaar later heb je het eind 19e eeuw. 1883 is natuurlijk, kan je zeggen, de hoogtijdagen van het kolonialisme. Postslavernijkolonialisme, maar nog alles ademt die rijkdom. En er werd grof geld verdiend in Indonesië en in Suriname nog in die tijd. Er was in tal van Europese steden was er tendens om grote tentoonstellingen te organiseren. En Amsterdam deed dat ook. In 1883 werd hier een koloniale tentoonstelling op het huidige Museumplein georganiseerd.
Okay.
Dus ook de tijd dat het museum, het Rijksmuseum, werd gebouwd.
Yeah.
En het concertgebouw, et cetera. Op dat terrein toonden de Europese landen al hun koloniën. Dus natuurlijk Indonesië, Nederland en de Engelse Jamaica. Het was een enorm terrein. Dat hele Museumplein stond vol met een groot overdekt terrein met allerlei kramen. En daar zaten nog omheen nog allerlei gebouwtjes. En in een van die gebouwtjes, want wat men ook deed, althans in dit geval vooral de Nederlanders, men toonde niet alleen de producten en de rijkdommen, maar ook de mensen van de koloniën. Dus op die tentoonstelling waren 2 soort van dorpjes nagebouwd. Een Javaans dorp en een Surinaams dorp. Die Surinamers zaten een beetje achter op het terrein in een soort hele grote tent. Je zou bijna zeggen een circustent. Die moesten daar een half jaar lang.
Oh, een half jaar.
Dat duurde een half jaar lang. Ja. Zijn meer dan 1 miljoen mensen bezoekers geweest. Werden ze daar tentoongesteld. Dan moesten ze een toneelstukje opvoeren als waren ze in Suriname. En dat waren dus verschillende bevolkingsgroepen. Dus de inheemse, wat we vroeger de Indianen noemden. De inheemse bevolking was daar. Een aantal mensen. En dan Marons. Dat waren afstammelingen van weggelopen slaven. Afro-Surinamers uit de stad. En dat was een groep van 28. En die wisten eigenlijk niet helemaal waar ze aan begonnen waren. Die waren dus met de boot via Frankrijk en daar op de trein waren ze in Amsterdam terechtgekomen. En hebben daar dus een half jaar op die tentoonstelling gestaan. En nou is dat op zich een bekend verhaal. En dat is ook heel confronterend. Er is een groot boek van gemaakt destijds. Een antropologisch werk van een Franse antropoloog, Roland Bonaparte, die ook al die mensen en face en en profiel heeft laten fotograferen. Daar schedelmetingen, et cetera, wat ze in die tijd deden. Maar het boek is ook een bewijs van al die mensen, waarin dus iedereen een portret heeft.
Ja, okay.
En we hebben deze keer de insteek gekozen inderdaad van die familie Vrijmersum, want die is ontstaan daar op de tentoonstelling. Amalia Vrijmersum was een van de vrouwen. En die kreeg een relatie met Richard Mazer. En ja, die relatie is nou, misschien op de boot of die is hier ontstaan. In ieder geval is die hier bestendigd. Want enkele maanden na terugkomst in Suriname is hun oudste zoon Samuel geboren. En uiteindelijk zijn er meerdere kinderen. En het is een hele grote Surinaamse en tegenwoordig ook Amsterdamse familie geworden.
Zijn weer teruggekomen.
Want er zijn natuurlijk ook Vrijmersums uit Suriname die zich na 75 hier in Amsterdam hebben gevestigd. En in die tentoonstelling zijn we ook op zoek gegaan naar nazaten in Suriname en in Amsterdam van deze mensen die tentoongesteld zijn. En wat bleek, of dat verhaal ook van dat boek bij hun bekend is. En ze hebben ook dat boek in eigen collectie, zowel in Nederland als in Suriname. En zowel in de tentoonstelling als ook in een film die bij de tentoonstelling is gemaakt, vertellen we dat verhaal ook echt met familieleden die nu leven.
Oké, dus je volgde. Want de aanleiding was dus die wereldtentoonstelling, waarschijnlijk ook dat boek, dus die foto's daarvan. En toen hebben jullie verder.
Dus ik kende dit verhaal omdat ik ooit een krantenartikeltje in Suriname had uitgeknipt. 2004 is dat geweest. En daar stond dus een foto van die familie Vrijmersum. En daar stond bij van dat zij dus ooit op die wereldtentoonstelling hadden gestaan. Dat is in 2003, 2004 geweest. Knipseltje heb ik altijd bewaard om een keertje, zoals je dat doet, hè, je verzamelt van alles, om een keertje te gebruiken. En dit was het moment. En zijn we ook echt op zoek gegaan naar die familie. Het is zowel in de tentoonstelling, maar het is ook een documentaire geworden die gemaakt is door Nederlandse en Surinaamse makers. Dus twee mensen in Suriname en twee hier in Amsterdam. En die film is ook te zien op het YouTube-kanaal van het Stadsarchief, mochten mensen dat willen bekijken. Yeah. En natuurlijk in de tentoonstelling.
In de tentoonstelling kan je hem ook zien.
En dan zie je ook van hoe dubbel zo'n geschiedenis kan zijn. Aan de ene kant natuurlijk het absurde idee dat je mensen tentoonstelt. Maar dat voor deze familie geldt dat het is beginpunt. Zonder die tentoonstelling waren zij er waarschijnlijk niet geweest. Dat is een hele raar iets ook om te beseffen, zeg maar. En dat geldt natuurlijk eigenlijk, als je dat doortrekt, geldt dat voor de meeste, of eigenlijk alle Surinaamse families, die zijn allemaal geraakt door dat kolonialisme. Dat is er woonde vroeger die zijn er ook door gelijk, maar de inheemse, die woonden daar natuurlijk al.
Ja.
Maar alle andere groepen die er zijn gekomen, en Suriname is natuurlijk zeer multicultureel met groepen uit Afrika, de slaafgemaakte mensen, later contractarbeiders uit India, uit Java. Al die mensen zijn daar natuurlijk door het kolonialisme gekomen. Dus iedere familie in Suriname is daardoor geraakt.
Is dat ook, zit dat ook in de titel, Famiri Familie? Wat betekent dat, Famiri?
Nou, Famiri betekent natuurlijk, letterlijk is het Sranang woord voor familie. Okay. Wat natuurlijk helemaal vanuit het Nederlands-Engels family komt. Maar Famiri is vaak ook wel iets breder in de zin van dat daar is. Daar hoorde ook de directe omgeving bij. En ook, en dan met name in het verleden natuurlijk, dat. Want een van die kenmerken van dat kolonialisme en slavernij en contractarbeid is dat mensen juist van hun familie werden weggerukt. Ja. En naar Suriname werden gebracht met dus slavenschepen of later met die contractarbeiderschepen. En vaak juist allerlei nieuwe banden moesten opbouwen. En zo is er ook het fenomeen van Sipi-familie, scheepsfamilie. Is dat, dus mensen werden dus op zo'n schip gezet naar Suriname. Erbarmelijke omstandigheden. We kunnen ons haast niet voorstellen wat daar gebeurt. Maar je ziet dat er hele nauwe contacten dus tussen mensen. Je bent helemaal ontdaan van al je familie, et cetera, grotendeels. En dan zie je dat mensen nieuwe relaties aangaan. En dat werd ook wel genoemd Sipi Familie. En dat hebben al die gemeenschappen. En het gaat zelfs zover dat voor soms ook in bijvoorbeeld voor Hindoestaanse Surinamers, dat je eigenlijk niet kon trouwen met iemand die op hetzelfde schip was aangekomen. Omdat je zo dat familie was geworden.
Oké, okay. Je mocht niet binnen de familie.
Dat kan je, ja, en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar er zijn, ik sprak toevallig de ambassadeur van Suriname. Die vertelde me dat, die zelf van Hindoestaanse afkomst is. Yeah.
Ja. Want op een gegeven moment was slavernij afgeschaft, maar er moest nog wel doorgewerkt worden. En toen had men werknemers nodig. En dat waren die contractwerknemers. Er is twee foto's van de zusters Trovi Jojo. Dat waren volgens mij contractarbeiders.
Ja, dat klopt. Na die afschaffing van slavernij, en dan zie je die 10 jaar... Moesten nog slaafgemaakt of de vrijgemaakt toen moesten op de plantage nog doorwerken. En eigenlijk 3 weken voor het einde van die periode van staatstoezicht, zoals dat genoemd werd, kwam het eerste schip met contractarbeiders uit India. Dus dat waren mensen die daar geworven waren. In het Engelse kolonie gebeurde dat al langer. Hè? India was natuurlijk een Engelse kolonie. Dus je zit op Jamaica en Trinidad en Guyana, waar de slavernij eerder was afgeschaft. Vanaf de jaren 30 begint men daar dus ook met contractarbeid. En de Nederlanders doen dat eigenlijk gewoon na. En in eerste instantie doen ze dat met de Engelsen. Dus die hebben al een heel systeem op touw gezet van schepen en contractmensen die mensen werven, onder welke omstandigheden dan ook. Die worden dan naar Suriname gebracht. En later heeft men bedacht van, nou goed, dat kunnen we ook met mensen uit Indonesië doen. En is vanaf 1890 worden er dan ook contractarbeiders uit Indonesië gehaald, uit Java. En wat daar gebeurde is, die mensen moesten dus eigenlijk hetzelfde werk doen als voorheen die slaaf gemaakt op de plantage. Dus suikerrietkappen, et cetera, et cetera. Hè? De koloniale producten planten. Wat voor de Javaanse groep geldt, is dat in 1890 was er nog geen directe lijndienst van Indonesië, toenmalig Nederlands-Indië, naar Suriname. En wat er dus gebeurde is dat zij in een speciale ruimte in de gewone schepen, de gewone lijndiensten, gingen die contractarbeiders eerst naar Amsterdam. En die waren dan enkele dagen of weken hier in Amsterdam, werden ze gehuisvest. Aan de handelskade, in loodsen van die rederijen. Toevalligerwijs, of misschien niet toevallig, precies daar waar ook de Indonesiërs gehuisvest waren die op de wereldtentoonstelling gestaan hebben. Dat was natuurlijk precies in dezelfde periode. Vanaf 1890 komen er dus regelmatig schepen met tientallen, honderden, kleine 100, iets meer dan 100 contractarbeiders die eerst in Amsterdam zijn geweest, hier door de stad hebben gelopen en vervolgens naar Suriname. Dus dat is een groep geweest die eigenlijk eerst deze stad heeft gezien voordat ze die plantage in Suriname hebben gezien. En er zijn een aantal fotootjes van bewaard gebleven. En ook bijvoorbeeld krantenverslagen en ook mensen die dan in het nieuws van de dag, hè, voorloper van de Telegraaf, dan zie je daar dat mensen ook ingezonden brieven sturen van, nou, dat is toch niet best dat hier mensen met blote voeten in de kou staan, met weinig kleding.
Niet op gekleed.
Ze waren helemaal niet gekleed op de klimatologische omstandigheden hier. Dus dat zie je dat mensen daar ook wel mee bezig waren. Omdat ze ook dan liepen ze op blote voeten hier door de Kalverstraat, bij wijze van spreken. Dat viel mensen op. Dat is doorgaan tot aan de Eerste Wereldoorlog. En daarna, door de omstandigheden van de Eerste Wereld stokte het aanvankelijk. En toen is men halverwege 1917, dus tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog, is er een lijndienst op touw gezet waarin dus mensen rechtstreeks vanuit Indonesië naar Suriname werden gebracht. Maar 25 jaar lang is dat dus via Amsterdam gegaan.
Ja. En hoe lang is dat dan ook doorgegaan met die contractenarbeiders? Ja,
tot aan de Tweede Wereldoorlog. Zo. Dus 1939 is het laatste schip met Javaanse contractarbeiders naar Suriname gebracht. En er zijn heel veel verhalen ook over dat ja, dat die mensen daar wel echt onder allerlei dubieuze omstandigheden geronseld werden.
Ja.
Die mensen die kregen dan ook een soort geld, hè, om mensen
te ronselen,
zeg maar. En dat ging niet altijd zachtzinnig aan toe. Of zachtzinnig, maar niet altijd uit vrije wil. Of mensen wisten helemaal niet dat ze helemaal naar de andere kant van de wereld gingen, zeg maar. Hè? Dus je sluit een contract en dan blijkt ineens van, nou, je moet op een schip. En maanden later sta je ineens in een aan de andere kant. Weliswaar ook rond de evenaar, maar ja, duizenden kilometers verder weg.
Hey, de tentoonstelling Familie is vrij toegankelijk.
Ja.
En tot 14 januari te zien van volgend jaar, 2024, in het Stadsarchief. Vijzelstraat 32 in Amsterdam. Er is ook een audiotour en er is ook een mini-documentaire, ja, wat jij net hebt verteld. Dus, Nico, ook met jou, het belang van bewaren en de verhalen eromheen, dat is toch wel heel erg belangrijk, denk
ja,
ik.
Ja, absoluut.
Ik was ook wel benieuwd, maar ik weet niet of we maar waar uw foto's worden bewaard. Heeft u een.
Bij jullie?
Bij het MAI.
MAI, ja.
Ja. Oh ja.
Dus
dat wordt eigenlijk ook bij ons in het Stadsarchief.
Ja, ik heb, nou, je het over Suriname hebt. Ik ben met Corné ook in Suriname geweest.
Echt waar?
Eerst een dag enveloppe hier. Oh.
Oké. Okay. Ja. Ja, dus ja. Ik moet.
Die postzegels ontworpen.
Ja.
Ik moet nu eventjes afsluiten, Nico. Maar het boek Cobra, Koster en meer is te koop bij de boekhandel en online in ieder geval.
Ja, ja, ja.
Nou, in deze uitzending sprak ik met fotograaf en kunstkenner Nico Koster en curator Mark Ponte. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries, met dank aan de gasten van vandaag. Techniek, Abe Ipping.